Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij te gast Luc Kooijmans, historicus. Luc, je hebt een mooi boek geschreven over een mistroostig onderwerp, melancholie, in de Gouden Eeuw. En, misschien meteen maar even beginnen bij de voorkant. Dat is een aangrijpende voorkant. Oude man. Ja. Die daar bedroefd zit.
Die is bedroefd, hè?
Ja. Ja.
Hij maakt zich zorgen, denk ik.
Ja. Nou. Je boek gaat over meer dan zorgen. Ook over idiotie. Mensen met allerlei afwijkingen die in het hokje melancholie gestopt zijn. Maar melancholie in de Gouden Eeuw, hoe kom je daarbij? Hoe kom je bij de combinatie van onderwerpen?
Nou, ik heb in eerdere boeken allerlei grote thema's. Hè, liefde, dood, vriendschap, noem maar op, heb ik behandeld. Ik dacht, laten we eens naar gekte gaan kijken. En toen heb ik een boek gelezen, en dat komt prominent voor in dit boek ook, hè, van Burton, de anatomie van de melancholie. Een boek uit het begin van de 17e eeuw. Ja, dat is echt fantastisch. Hè, ik denk dat het misschien wel 1000 pagina's dik is.
Ja.
Het is volkomen onleesbaar. En het is echt zo'n klassieke begin 17e eeuwse poging om van een onderwerp alles in één boek te zetten. Hè? Dus kennis in die tijd was natuurlijk gewoon een kwestie van eruditie. Als je de klassieke kennis vanuit de Griekse Romeinse tijd verzamelde. En dat nou allemaal, als je dat allemaal ging lezen, allemaal in een boek, dan had je gewoon de wijsheid compleet. Hè? En dat heeft hij geprobeerd. En dus op elke pagina staan, denk ik, wel minstens 10, vaak wel misschien wel 30 citaten of zo. Dus het is een geweldig boek. En dat komt omdat zeg maar, de inspiratie om dat te schrijven, omdat hij zelf een patiënt was, zal ik maar zeggen, dat hij depressieve buien had of periodes had. Hè. En daardoor verwerkt hij zeg maar, ook introspectie in die tekst van hem. En als je het zo leest, er zitten natuurlijk dingen in die zijn verschrikkelijk ouderwet. Maar er zitten hele verrassend moderne dingen daardoor in. Omdat hij gewoon bij zichzelf te raden gaat van hoe voelt zoiets en wat helpt en wat helpt niet. En weet je, hij speelt ook voor dokter en hij is alles tegelijk. En
Je kwam dat het boek, dat trouwens nog steeds te koop is in veel boekhandels.
Ja.
Boekhandels. En ook volgens mij ook nog wel nieuwe uitgaven kent.
Ja.
Het is inderdaad vuistdik.
Ja.
Ik heb ook al zo'n stukje in gelezen. Dus ik was ook blij verrast toen ik ben in het midden van het boek ontdekte dat jij ook over hem schreef.
Ja.
Maar het is een man die ook voor het eerst, die in het Engels, bewust in het Engels schrijft, zeg
ja, je? Ja, het hele boek is niet in het Latijn geschreven.
Dus het is een boekenboekenboek voor van boekenmensen. En tegelijkertijd is het een handreiking. Zit er iets van een zelfhulpkant aan?
Hij is ook heel grappig en spits en weet ik wat. Er zit van alles in. Het is echt een geweldig boek.
Beetje Montaigne-achtig.
Ja, precies. Er zitten wel stukken in die je daarmee zou kunnen vergelijken.
Ja, dat is ook zo'n boek vol citaten. Of zo'n boeken vol citaten.
Ja, het is gewoon helemaal in de stijl van. Ja, je had mensen die stelden zich ten doel om alle planten te beschrijven. Of alle dieren. Deze Burton die heeft dus geprobeerd om alles te beschrijven over. En het interessante is natuurlijk omdat men dacht dat de Grieken en de Romeinen, zeg maar, de wijsheid. In pacht had, dat de wijsheid compleet was, zeg maar.
Ja.
Dus dat je alleen maar alles hoeft te lezen om alles te weten. En dat zeg maar wijsheid of kennis eigenlijk ook een soort van een statisch geheel is. Hè? Dus alles wat relevant was voor die tijd, hè, is net zo relevant voor je eigen tijd.
Ja.
Vanuit dat perspectief is het geschreven. En dat is natuurlijk voor ons. Voor ons begrip heel raar. Maar in de 17e eeuw krijg je natuurlijk wel dat mensen denken van, nou ja, klopt dat eigenlijk allemaal wel?
Hè? Ja, tegenwoordig is het misschien wel andersom. Hè, Luc? Dat je ziet dat heel veel mensen denken dat alles wat er zeggen is over bijvoorbeeld, als je een beetje depressief aangelegd bent, dat alles wat daarover te zeggen is eigenlijk in de DSM-5 staat en met je therapeut wel uit te spreken is. En die zin is wel heel gek. Dus ja. Niemand leest eigenlijk meer bijvoorbeeld literatuur, een roman,
nee,
over een teneergeslagen iemand als bron om zelf misschien bevestiging en verkenning te vinden van hoe je ermee omgaat. Laat staan dat je nog naar Burton grijpt of ja, naar Seneca.
Dostoevsky zomaar.
Ja, ja. Nou, intellectuelen natuurlijk wel.
Ja, ja, natuurlijk. Nee, maar dat is natuurlijk allemaal dus radicaal anders geworden. Maar het interessante vond ik dan dat dus je hebt, nee, goed, in het boek komt natuurlijk ook voor zeg maar, wat zij zich voorstellen dat gekte is. Hè? Daar hebben we nog steeds veel moeite mee natuurlijk. Maar, en
het is helemaal geen categorie meer die je gebruikt tegenwoordig. Iemand is gek, dat zeg je niet.
Nee, dat, nee natuurlijk niet. Nee. Maar zeg maar, in de 17e eeuw is het natuurlijk, gaat het helemaal in het verlengde van het idee over ziekte. Hè, dat een ziekte is een onbalans, hè, van essentiële stoffen in het lichaam.
Ja.
En bij gekte is het zo dat, hè, dat zijn allemaal theoretische stoffen, die zijn gewoon afgeleid. Je hebt vier elementen, en hè, dus aarde, vuur, water enzovoort. En dan heb je ook vier humeuren, hè, dus essentiële lichaamssappen. En één daarvan is dan de zwarte gal. Hè, dus melancholie betekent zwarte galligheid. Dus als die zwarte gal de overheid krijgt in jouw lichaam, dan krijg je allerlei vormen van psychische problemen. Hè, dus van lopend van inderdaad van mistroostigheid tot razende gekte.
Ja.
En nou ja, wat doe je dus als iemand daar last van heeft? Dan ga je die zwarte gal verwijderen. Hè? En dat dus aderlaten. En dus dat was hun therapie. Ja. En ik begrijp dat het niet heel veel hielp. Hè? Dus ik vroeg me dan af van hoe gingen ze daar dan in de praktijk mee om? Hè? Want je had dus eigenlijk geen medisch ingrijpen, was eigenlijk onmogelijk. Hè, want dat je kon wel adem laten, maar er gebeurde natuurlijk niks. Dus wat deden ze dan eigenlijk?
Ja.
En toen heb ik geprobeerd om er bronnen te vinden daarover. Hè, want het is natuurlijk, het is een onderwerp, de psychiatrie begint natuurlijk in de 19e eeuw en daarvoor weten we eigenlijk niks.
Nou ja, dat ligt aan je definitie van psychiatrie.
Ja, natuurlijk. Maar ik bedoel maar,
in die oude bronnen is wel wat te vinden, neem ik aan.
Tuurlijk. Maar het zijn meestal gewoon beschouwingen over. En er zijn wat gevallen bekend. Barlees hier in Leiden bijvoorbeeld. Dat zijn mensen, nou ja goed, daar weten we van. Die waren, hè, dus je hebt in de 17e eeuw Conrad van Beuningen. Je hebt nog een paar van dat soort voor. En die zijn dan wel, daar is wat meer over bekend. Christian Huygens. En, maar over gewone mensen. En ik wist wel een aantal bronnen waar je wat in zou kunnen vinden. Maar dat zijn dan bronnen waarin onder duizend andere onderwerpen dat onderwerp ook naar voren komt, zeg maar.
Ja.
En daar kon je dus nooit geen onderzoek naar doen, want dat was gewoon geen doen. Maar nu is er zeg maar een programmaatje ontwikkeld dat leest 17e eeuwse handschriften. Nou, 17e eeuwse handschriften, net als tegenwoordige handschriften, die lopen natuurlijk enorm uiteen. Dus het is heel erg moeilijk. Maar toch. En dan betekent, omdat dat programma dus zo'n 17e eeuwse tekst kan lezen, kan je er ook in gaan zoeken. Dus wat je dan doet is, je voert het woord gek in, zeg maar. En dan krijg je dus, dat werd al, het is even een eenvoudig voorbeeld, maar gek kon je dus al in de 17e eeuw op verschillende manieren spellen. Ik heb andere telen, het is niet handig. Maar, en bovendien leest hij niet elk handschrift even goed. Meestal is het gewoon nog behoorlijk slecht.
Maar je zegt eigenlijk van dit boek is geen resultaat van jouw geleerdheid rond dit thema. Maar je hebt echt die moderne techniek gebruikt en gewoon ordinair gezocht.
Nou, ordinair. Je moest wel vinden in rijk zijn. Want je moet dan dus gek met CK zoeken.
Ja.
En je moet geek zoeken.
En ja. Dat is gelukt.
Allemaal. Dus, en dan dus, je hebt dus gewoon een paar honderd van die steekwoorden. Die ga je dus zoeken.
Ja.
En dan krijg je toch gewoon op een gegeven moment een
database.
Ja, precies. Van mensen met op wie dit van toepassing is, zeg maar.
Ja, nu heb je het best biografisch opgesteld. Hè? Dat is meer jouw methode.
Ja.
Dus in wat je vond. Dat was in brieven van mensen. En toen vanuit daar dacht je zo'n Kornhert of zo'n Zwammerdam. Hoe heet je ook alweer? Die ga ik maar eens. Ik ga maar eens even kijken, verder wat overlezen. En dan plaats ik die melancholie in hun levens.
Ja. Ja, precies. En je probeert gewoon, inderdaad, als je dan zo'n geval vindt, zeg maar, hè, van iemand die dus doordraait, of weet ik veel, of gewelddadig wordt, of melancholisch, en noem maar op. Dan probeer je gewoon iets over de levens van die mensen te vinden. Dat valt niet altijd mee, natuurlijk.
Nee.
Dan probeer je toch een soort van beeld te krijgen uit al die gevallen van hoe de maatschappij eigenlijk omging met gekte.
Ja. Maar ik vond het wel heel leuk om zoveel mensen te ontmoeten.
Ja, toch?
Dat is heel leuk. Je doet het vaak heel kort. 5 pagina's of zo. Het is geen lange. Er zijn heel veel biografietjes eigenlijk.
Ja.
Maar nog even over die gekte en melancholie. Hè? Dus je bedoelt, het heet Melancholie in de Gouden Eeuw. Heel veel voorbeelden tenderen toch ook naar een melancholisch gevoel bij de lezer. Zo van, dus ja. En toch zeg je van, het gaat eigenlijk over gekte. Als je nou begint bijvoorbeeld bij die 4 elementen, dan die leer van de karakters, ze onderscheiden bijvoorbeeld ook het flegmatische type.
Ja.
Hè?
Ja.
Dus dat is, ik ben meer een flegmatisch type. Ja, ik beschouw je jezelf als een melancholicus?
Nee, niet speciaal.
Nee, want een melancholicus is dus verbonden met het aarde-element. En een flegmatisch is meer water. Dus een flegmatisch is eigenlijk weer een ander woord voor positief gezegd gelaten. En negatief gezegd, ja, dromerig, afwezig, onverschillig. En een melancholicus is meer depressief en meer zwartgallig.
Ja.
In de overdrachtelijke betekenis. En dan heb je nog sanguinisch. Hè? Dus dat is dan weer meer
vurig. Hè?
Ja, vechten.
Niet vurig, maar
Kort lontje.
Ja.
Wat was de 4e ook alweer bij het element lucht? Dat is dan. Nou ja, dan moeten de kijkers misschien
even helpen. Ja, het is.
Maar je ziet wel een soort differentiatie tussen attitudes en ziektes die erbij horen. Dat hebben we even kort gezegd. Toch zeg jij van ja, nee, maar het is eigenlijk toch één kader van afwijking. Eigenlijk was je nog weinig in onderscheiden.
De basis van al die verschillende afwijkingen is in de theorie die zwarte gal die er dan in overmaat aanwezig is in het lichaam.
Ja.
Maar, en dat kan dan dus tot allerlei. Hè, dat is natuurlijk ook. Iedereen is anders en iedereen. De omstandigheden zijn anders. En dus het kan zus of zo uitwerken. En het kan ook overgaan van mistroostigheid tot echte gekte enzovoort. Dan is het dus de vraag van: ja, wat doe je dus met deze mensen?
Je schrijft wel heel veel geleerden en typen die veel kunnen en zeer getalenteerd zijn. Hè? Dus daar komt de vraag minder op, wat doe je met deze mensen, maar meer, wat doen ze met zichzelf? Hangen ze zichzelf op of worden ze...
Ja, nee, maar dat is
draaien ze in zichzelf rondjes?
Ja, maar dat is natuurlijk ook de theorie van hè, dat een zekere melancholie gunstig is voor wetenschappers en voor kunstenaars.
Ik had hem vooral omgekeerd gelezen in je boek. Dat een zekere focus op het trage, diepe, het eeuwige, dat melancholie stemt.
Ja, ja dat zou precies. Ook? Ja, precies. Ja.
Dus het maakt misschien wel gevoelig voor grote thema's, zoals liefde, relaties, maar tegelijkertijd krijg je ook van al dat zitten en lezen.
Ja.
Zeker innerlijk chagrijn.
Ja. Nou ja, dat is precies. Hè. Dat is ook een van de adviezen die altijd gegeven wordt van veel bewegen en naar buiten en niet de hele dag zitten lezen.
Niet zo neurderig in je werkkamer blijven plakken.
Ja, heel goed advies.
Ja. Oké. Nou, neem ons eens mee in een verhaal waarvan je zegt, nou, dat ik heb ook wel suggesties, maar ik ben wel benieuwd wat jij zelf een bijzonder mooi verhaal vindt. Het begint heel poëtisch.
Ja, ik dacht dat.
Het is wel leuk om wat casuïstiek, omdat het zoveel gevalstudies bevat, van jou te horen nog. Van iemand die duidelijk te lijden heeft aan melancholie.
Wat ik bijvoorbeeld, en dat is wel een beetje tekenend voor het algemene indruk die ik gekregen heb, is een vrouw die worstelt met suïcidale neigingen. En een suïcide was strafbaar gewoon, hè, in die tijd.
Maar volgens mij nog steeds hoor.
Het zou kunnen, ik weet dat weten. Zou het? Nee, toch?
Nee, het mag niet, het is gewoon verboden.
Oh, oké.
Dat is natuurlijk ook de hele suïcidiscussie, toch? Je mag niet, maar ga verder.
Ja, precies. Maar die vrouw, als je zelfmoord pleegde, hè, dan moest je aan de galg opgehangen worden en door de straten gesleept. Je werd helemaal onteerd dan. Hè? Dat was, en je mocht niet begraven worden bij de kerk enzovoort. Dus dat was iets wat absoluut bedekt moest blijven. En dat kon natuurlijk niet als iemand zich ophangt. Ja, dan is het al gauw bekend natuurlijk. Maar die vrouw die sprak daar dus met haar buren en familieleden en zo over dat ze die neiging had en dat ze daar ontzettend tegen aan het vechten was enzovoort. En uiteindelijk is ze dus niet overeind gebleven. Maar dan komen al die mensen dus verklaren dat zij echt een deugdelijke vrouw was. Hè, die probeerde, zeg maar, die zich weerstelde tegen die gevoelens en die ook gewoon religieus was en die goed voor haar huishouden zorgde enzovoort. En dus het is totaal niet overeenstemmend met de theoretische standpunt wat ze daarover hadden. En dat is, ik vind dat wel.
Want dat is dat melancholie toch ook een soort straf is? Dat je straf voor een ondeugdelijk leven.
Ja, dat is natuurlijk een streng christelijk standpunt. Is dat elke ziekte of zoiets, dat een straf voor zonde is inderdaad. Ja.
Ja.
Maar in de praktijk.
Oh ja, dus uit die casus blijkt eigenlijk dat die vrouw tegen wil en dank dat had. Ja, ja. Spraken ze over melancholie en gekte als ziekte eigenlijk toen?
In de praktijk werd het als ziekte van de hersens beschouwd, ja.
Ja, ja. Het was niet goed te combineren met een gezond leven dus eigenlijk. Het was een ziekte.
Was een ziekte, ja. En de uitdrukking was van, hij is door God bezocht met melancholie of met gekte, ja, of weet ik veel. Maar de conclusie dat hij dus zondig is geweest en dat hij daarom gestraft is, die trokken ze eigenlijk niet. Het was gewoon, die had pech. Dat was het meer.
Ja, ja, maar
en God zal daar wel een bedoeling mee gehad hebben natuurlijk.
Maar als je ophing, dan werd je dus wel oneervol begraven. Dus,
ja.
Ja. Ja. Het is een beetje dus een dubbele boodschap. Van, het wordt wel getolereerd, maar als je het te gek maakt, dan.
Nee. Dat zeker. Ja.
Nou, een droevig verhaal.
Maar ik heb ook een verhaal van een soldaat, maar die op een schip naar Indië is, naar Batavia is gereisd. En die krijgt daar ruzie. En dan, kennelijk is hij dus een beetje doorgedraaid. En hij roept dan hang me maar op, weet je, anders doe ik het zelf wel of zo. En dan wordt hij een beetje gekalmeerd en dan moet hij naar bed, zeg maar. En dan staat hij stiekem op en dan hangt hij zichzelf op. Maar dat merken ze dan heel snel. En dan snij je dat touw door. En dan, hij ligt eerst een tijdje voor dood op de grond. En dan wordt hij alsnog wakker. En dan gaan ze hem dus volgens de wet behandelen. Ja, hij heeft dus zichzelf het leven proberen te benemen. En voor straf gaan we hem nu ophangen.
Ja, mijn goede.
Ik vond die tegenstelling. Dus daar, zeg maar, in Nederland, hè, wordt dat niet zo niet volgens de theorie behandeld, maar gewoon op een wat menselijke manier. En daar werd gewoon recht gesproken, hè, volgens de letter van de wet.
Ja. Ja, dat ophangen komt vaker voor, hè? Die kunstenaar van de kerkinterieur die schildert.
Ja, de witte, ja.
Die dan doordraait en mensen die zijn kerkinterieur nog wel willen afnemen. Maar dat kan hij niet hebben of zo. Zo met zichzelf in gevecht.
Ja.
Dat hij dan het schilderij maar gewoon door midden hakt.
Oh, ja, ja,
zichzelf vervolgens in de sluis ophangt.
Ja. Ja.
Dus wat dat betreft, het zijn mensen die de melancholie niet weten te dragen die je portretteert. Nou, behalve misschien Burton.
Ja.
Die weet het nog, het gevoel te veredelen naar een boek.
Precies, maar er zijn natuurlijk, allerlei melancholici die dat... Constantijn Huygens is natuurlijk ook een voorbeeld daarvan. Die daar best mee overweg konden. Die daar zelf periodiek last van hadden.
Ja.
Maar het interessante is natuurlijk eigenlijk... Wat gebeurt er als mensen... Als het flagrant wordt. Hè? En dan zie je... Dat had ik wel een beetje bij het begin. Dat je van zo'n romantisch idee vanuit Engelse romans, zou ik maar zeggen. Dat ze in een donker gat werden opgesloten aan een ketting. Hè? En dat niemand ze ooit te zien krijgt. Gewoon uit beeld.
Mm.
Maar dat is juist helemaal niet zo. Ze lopen gewoon over straat.
Mm.
En... natuurlijk ook wel met een joelende groep jongens achter zich aan. Maar zeg maar vanuit de familie van huis uit wordt toch altijd geprobeerd om zo lang mogelijk om ze uit het gekkenhuis te houden. Maar gewoon om ze toch gewoon bij het gewone leven te betrekken en te proberen te handhaven. Op een gegeven moment, als iemand een periode heeft waar die niet te handhaven is, dan komt de hele buurt komt waken.
Hm. Dat is wel interessant. Dus de mensen die echt niet meer sporen, die worden er eigenlijk bijgehouden. Terwijl wij zijn geneigd te medicaliseren en mensen te isoleren.
Precies. Bij ons moet het allemaal uit beeld. Hè? En daar was het gewoon een gewoon onderdeel van het leven. Je had mensen in die ideeën een beetje raar.
Ja.
Maar
verder was het een heel intolerante tijd, toch? De 17e eeuw. Het is een verkeerd beeld.
Ja, dat is maar hoe je het bekijkt. Dat
je kon zo in elkaar geslagen worden op straat? Of,
Nou, nee.
Nee?
Ja, het kon natuurlijk wel, maar dat kan nu ook. Ik bedoel, in onze ogen is die 17e eeuw natuurlijk wel een soort van primitief.
Maar ik laat het beeld graag corrigeren. Dus ook als prikkelende vraag bedoeld.
Ja, maar nee, dat geloof ik eigenlijk niet.
Hm.
Het is dat valt echt wel mee.
Hm.
Dat is het is natuurlijk wel logisch. Bij ons is natuurlijk alles geïnstitutionaliseerd. En dat was toen natuurlijk gewoon niet. Je moest overal zelf verzorgen. Je had ook geen ziekenhuis of zo. Alleen voor mensen die helemaal niemand hadden. Dus...
Mensen waren zelfredzaam.
Ja, je kon je niet verzekeren tegen alles enzovoort. Het is natuurlijk een hele ander soort wereld. Waarin je gewoon inderdaad jezelf moet zien te redden. En dat doe je dan doorgaans samen met je familie. Dat zijn de mensen waar je het eerst op kan rekenen. En die hebben ook wel een soort van morele verplichting om voor jou te zorgen.
Ja, ja.
Dus als jij... als familie dus denkt van... God, die Henk die is nou wel heel erg gewelddadig en vervelend geworden. We stoppen hem in het gekkenhuis. Dat kon je niet zomaar maken.
Nee, maar je had wel de dominee nog... en de mensen in de buurt die je kon aanspreken, neem ik aan... die nogal een soort van letterlijk geestelijk verzorgers waren.
Ja.
Nog konden helpen om je te oriënteren in het leven... als het psychisch tegen zat.
Dat kon. Je had ook alle hele verschillende soorten dominees. Sommigen die waren heel streng en die begonnen dus te roepen dat het allemaal zondig was enzovoort. En sommigen die probeerden je serieus te helpen.
Ja.
Ja.
Is het nou zo dat jouw boek ook, zou het ook in de 17e eeuw gelezen kunnen worden zo op deze manier? Want je portretteert allemaal mensen.
Nou, dat is...
En het is ook al een boek, een show don't tell boek in die zin. Dus het is geen theorieboek, het is een boek waarin je roept het tot leven. Is dat... Hoe zou je dat situeren? Ik vind het niet per se iets van deze tijd. Ik zou zeggen misschien dat het misschien had het daadwerkelijk wel net na de Gouden Eeuw geschreven kunnen zijn in die zin.
Nou, wat ik wel altijd probeer is me voor te stellen. Wat kan ik, als ik nu mij verplaats in die tijd, wat kan ik dan wel en niet weten? Hè? Dus daarom heb ik ook, zeg maar, niet de huidige termen gebruikt van iemand is bipolair of weet je, dat is alleen maar zoals wij ons een bepaalde geestesgesteldheden nu voorstellen. Maar zo spraken zij natuurlijk niet. Dus ik probeer gewoon inderdaad in de termen van die tijd dat te beschrijven. Dus om anachronisme te vermijden en niet. En er zijn wel bijvoorbeeld psychiaters die dit gelezen hebben. En die zeggen dan van, in dat geval, ik herken dit ziektebeeld. Hè? Want ik weet wel wat dat is, zeg maar. Maar goed, daar heb ik eigenlijk niks aan. Ik heb wel al die verhalen opgenomen, zodat zij dat zou kunnen gebruiken. Want het is wel interessant voor een psychiater natuurlijk, om die dingen al terug te zien zo lang geleden. Hè? Ja. Maar ik probeer dus mij te verplaatsen als het ware inderdaad in de 17e eeuw. En dan met de kennis die ik toen kon hebben, dit verhaal te schrijven. Hè? Om die mensen zo goed mogelijk te begrijpen. Kijk, ik blijf natuurlijk altijd ver afstaan, want het is een paar honderd jaar later. Maar je doet een poging, zeg maar, ja, om het dus.
Er is ook een interpretatie van ziektes als dat ze meer dan wij geneigd zijn te denken samenhangen met de tijdgeest. Hè? Dus bijvoorbeeld, juist in het hoekje waar jij zit eigenlijk, is bijvoorbeeld burn-out.
Ja.
Dus in de jaren 90 had je wel overspannen. Waren mensen overspannen, een beetje overspannen, helemaal overspannen. Dus dat bestond al. Maar tegenwoordig, de mensen zijn heel erg snel burn-out. En studenten zijn al burn-out. Opa's en oma's zijn burn-out. Ja. Burn-out word je ook dus lang niet meer alleen door werk. Dat heeft ook te maken met een te vol leven. En te veel op je mobiel zitten. En ook met je vriendje of vriendinnetje willen zijn enzovoort.
Multitask.
Strenge docenten, multitasken. Dus het is ook tijdgebonden wel.
Ja, vroeger had je spleen en hysterische aanvallen. En
daar hoor je minder mensen over.
En mensen die steeds flauw vielen. En
dat is Freud's tijd, hè, dit?
Ja.
Dat is Freud's tijd.
Precies. Maar zo heeft elke tijd heeft zijn favoriete ziekte, zeg maar. Ja.
En daarom is dus de opbouw naar mijn vraag van, zou je zeggen dat melancholie, is het in die zin, het is geen projectie, het is iets wat juist toen heel erg leefde?
Dat is iets wat toen leefde, ja.
Precies. Nee, want als je bijvoorbeeld, dat is nog steeds heel herkenbaar, maar het leefde toen meer dan in de 16e of in de 18e eeuw.
Dat weet ik niet. Ik denk dat het altijd.
Jij denkt wel dat het altijd.
Ja, als dit zo herkenbaar is, zeg maar, ziektebeelden vanuit het heden, denk ik dat het wel gewoon toch iets is wat in de menselijke geest, zeg maar, de structuur daarvan besloten ligt. En dat is natuurlijk ook wat wij nu weten, dat als je een bepaald stofje te veel hebt, niet zozeer de zwarte gal, maar gewoon een eiwit ergens in de hersenen.
Serotonine.
En dan heilig kan de meest verschrikkelijke gevolgen hebben. Ze stelden dat een beetje simplistisch voor, natuurlijk, van ons gevoel in de 17e eeuw. Maar dat er ergens in het lichaam een onbalans ontstaat of in ieder geval iets misgaat, dat van dit soort gevolgen kan hebben. Dat is natuurlijk wel zo. Het is alleen een stukje subtieler dan zij dachten. En over 100 jaar zullen ze ook wel om ons lachen.
Nee, wat interessant is natuurlijk dat de vraag is of het zo onsubtiel was en zo grofmazig. Maar dat is wel jouw suggestie nu. Want kijk, zoals jij erover spreekt, een stofje, dat zou je ook als behoorlijk grofmazig kunnen zien.
Dat is ook zo, ja.
Dus als je termen denkt van karakter en levensfase, aanleg, dan kan dat ook wel. We lijken tegenwoordig ook niet meer de woorden te hebben om dat goed te kunnen beschrijven. Hè? Wat iemands negatieve karaktereigenschappen zijn. We denken dan snel aan, inderdaad, aan stoffen. Je moet meer naar buiten. Of je bent ziek, inderdaad. Wel, misschien is het wel zo dat ze toen wat realistischer waren over dat hoorde bij een bepaalde serieuze instelling.
En het is ongetwijfeld zo dat al deze dingen een rol spelen. En dat je dat eigenlijk niet zo makkelijk kan scheiden. Dat, ja. Ja. En dan blijft over dat er dus mensen zijn die... Die een geestesgesteldheid hebben die een beetje afwijkt van wat wij rationeel vinden of normaal of weet ik veel. En dan moet je er iets mee als je daar last van hebt. En dus er is een tijd geweest dat iedereen op een bank ging liggen en daar dan uitgebreid...
De psychoanalytische tijd.
Ja, en
bestaat nog steeds, maar wel naar de marge verdrongen.
Ja, precies. En nu denken we van, nou ja, als je inderdaad een stofje toevoegt of een stofje, dan kan je mensen in ieder geval rustig krijgen. Of zo. Wat er precies gebeurt, weten we natuurlijk nog steeds niet. Maar
mensen worden gewoon verdoofd.
Ja.
In die zin was de psychoanalyse elke dag leeglopen bij een therapeut. Sorry dat ik zo'n... Ja. Misschien kijkt er een psychoanalyse die een keer wil komen en mij kan uitleggen waarom het toch wel een hele bijzondere tak van sport is. Maar het verbaast me ook wel dat mensen elke dag weer dan vertellen over hun leven.
Ja, nou ja, kennelijk voorziet het in een behoefte. Ja.
En, verzag, want het is eigenlijk ook al... Het was groot in de 60s, 70s en het is helemaal gemarginaliseerd als tak van sport.
Maar Burton zegt het ook al in 1620. Hè, van, als je over je problemen praat...
Zegt Burton dat al, ja?
Het helpt.
Ja. Oh ja.
Dat zegt hij.
Ja. Hmm. Wat zegt Burton nog meer waar jij van dacht, goh, wat...
Ja,
wat therapeutisch.
Nou ja, gewoon, het zijn allemaal, weet je, van die dingen die heel erg voor de hand liggen. Je moet je niet alleen opsluiten, maar je moet zoveel mogelijk met mensen in contact blijven. En je moet bewegen, je moet gezond eten, zeg maar. Allemaal van die dingen die heel erg logisch zijn eigenlijk, voor ons begrippen. Maar,
we hebben wel gelardeerd met citaten van de klassieken, waardoor de geleerden...
Ja, niet, soms niet eens. En dan denk ik van, nou ja, dat is dus... Als het soms niet... op citaten berust, dan is het kennelijk hemzelf. En dan denk ik van ja, dat is dus die introspectie die kennelijk heeft ingevoerd.
Ja, ja.
Hij heeft gewoon zelf gemerkt dat, of bij in zijn omgeving met mensen, dat werkt. En zo, ik denk ook dat doktoren ze zullen ook zo gewerkt hebben. Ik bedoel, je doet natuurlijk toch de dingen waarvan je in de praktijk zie je dat het gunstige invloed heeft.
Ja, je hebt ook gezond verstand, hè? Gezond muziek luisteren wordt ook...
Ja. En muziek maken en dat soort dingen natuurlijk.
Ja. 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 Oh ja, mooi. Kun je ons nog meenemen tot slot in een verhaal wat je vertelt... waarvan je zegt dat, nou, dat spreekt me wel... Dat trof me bijzonder. Ja, liever niet zo'n verhaal als dat van de Wit. Dat was heel deprie. Een getalenteerde man die zichzelf ophangt.
Ja, nou ja...
Misschien Christian Huygens...
Ja, dat is natuurlijk een schitterend verhaal. Christian Huygens. Een briljante wetenschapper die en dat is ook een bepaalde categorie mensen die dus die afrekenen met het idee van, nou, weet je, in de oudheid was de wijsheid al compleet. Maar sterker nog, er klopt geen bal van. Wij gaan het allemaal zelf onderzoeken. En wij dringen zelf steeds meer door in het universum, bij hem eigenlijk wel.
Ja.
En gaan steeds meer begrijpen van hoe dat allemaal in elkaar zit. En dan wordt het natuurlijk steeds onwaarschijnlijker dat er een God is die... En dat de aarde het middelpunt van het universum is en dat het allemaal geschapen is en dat soort dingen. Dat, als je daar echt in gaat verdiepen en je begint er meer van te begrijpen, dan wordt dat een onwaarschijnlijk verhaal. Maar dat is natuurlijk in die tijd. Is dat ook wel...
Tegen het zere been van bijna iedereen?
Nee, dat is een gevaarlijk verhaal. En niet alleen dat andere mensen dus daardoor geschokt zijn. Maar het is ook, je moet ook lef hebben. Hè? Want je moet wel dan zeg maar, ja, overeind houden voor jezelf. Dat je dus straks niet in de hemel komt. En dat het allemaal gewoon één grote leegte en niks is. Ja, daar kan wel een existentiële angst tot ontwikkeling komen. Ja, ik heb nog wel een slokje.
Oh ja.
Ik hoop dat het helpt.
Nou ja, mooi uiteengezet. Dus juist zijn moderne blik op het leven, maakt ook dat de kou hem soms om het hart slaat. En dat hij denkt, oh jee.
Ja, precies.
Als er zoveel toeval is. En als ik het
dat is, dat is bij, wat je bij Swammer dan ook heel duidelijk ziet. Die deinst daar uiteindelijk voor terug. En die weet niet hoe hard die dus terug moet rennen naar God, zeg maar. En gewoon uit paniek. Maar Huygens, die houdt zich gewoon, die houdt het staande. Hè? En die wordt wel, gek, zeg maar, op het eind van zijn leven.
Ja, hoe wordt hij gek?
Nou ja, gek. Hoe moeten we dat noemen? Hij,
een soort waanzin ideeën.
Nou, hij gaat dingen inslikken en zichzelf snijden en vreselijke dingen roepen enzovoort. Maar waarschijnlijk in een soort van innerlijke strijd van, maar ik ga niet buigen voor dat al mijn familie roept de hele tijd van je moet de dominee laten komen. Je moet je verzoenen met je schepper en anders kan je niet doodgaan en zo. Dat ga ik allemaal niet doen. Mm. En dus dat was kennelijk een zware strijd. Zo is hij doodgegaan.
Ja, heftig.
Ja, dat is echt een aangrijpend verhaal, ja.
Ja, een groot wetenschapper.
Nogal, ja.
Ja, nou ja, dus toch die melancholie die ook juist te maken heeft met de moderne mens. Dus dan komt nog een beetje die vraag van net, van dat de tijdgeest er toch ook weer wel in zit.
Ja.
Ja, nee, maar als je geborgen weet in de kosmos en alles is van tevoren eigenlijk duidelijk gepredestineerd, dan heb je ander soort angsten. Of je het wel goed genoeg doet in de ogen van God.
Dat, bijvoorbeeld, ja, dat zijn allemaal. Maar het interessante is natuurlijk dat in die periode waar mijn boek over gaat, hè, dat is tegen 1700 aan, ja, dat al die dingen dan door elkaar gaan lopen. En dat maakt het wel een intense, mooie periode. Interessante periode. Ja.
Stel dat iemand nou over 200 jaar onderzoek zou doen naar geestesziekten in deze tijd.
Mm-hmm.
Ja, dan gaat hij ook googlen. Of zoals jij hebt, de teksten, de e-mails doorzoeken. Maar waar is een historicus nou bijzonder blij van? Wat helpt? Wat heeft het nou gemaakt dat je dit zo mooi kon maken over de 17e eeuw? Wat zouden we nou nog aan de toekomst kunnen. Ik heb het idee dat we alles opschrijven en alles wel bekend is. En je hebt ook films en dat wordt dan onmogelijk.
Ik bedoel dat er enorm veel bronnenmateriaal
is. Ja, ja, ja.
Ja, dat is wat er natuurlijk over de 17e eeuw niet is. Ik zag ook ergens.
Nou, ik verbaasde mij wel, toch? Ongelooflijk wat hoge kwaliteit levensverhalen eigenlijk die je optekent.
Precies. Ik las ergens online iemand die had commentaar op dit boek en die schreef iets van ik zou veel meer willen lezen over dat is allemaal moderne gevoelens, zeg maar.
Ja, dat snap ik.
Alsof je die bronnen wordt oprapen liggen, weet je wel. Dit is wat je kan vinden en wat je ervan kan maken. En dat is natuurlijk. Ja, dat vragen mensen wel vaker van, kan je nou identificeren met je hoofdpersoon uit de 17e eeuw? En dat kan natuurlijk maar ten dele.
Ja.
Dat blijft natuurlijk altijd.
Maar met Huygens leek het net wel aardig te lukken,
Luc. We doen ons best. Ja. Zo, we doen ons best.
Ik dank dat je wou vertellen over je boek. Lees het als het je aanspreekt, Melancholie. Dus het is inderdaad wel een trip naar de 17e eeuw. Hè? Dus ik weet niet of je veel meer van melancholie leert, maar wel over hoe mensen met de zwaarmoedigheid omgaan en hoe het ook een categorie is die veel breder is eigenlijk. Dus eigenlijk een boek over gekte. Dank voor je komst naar Leiden.